De apostel Paulus heeft de brief aan Efeze geschreven aan de heiligen en gelovigen. Zo lezen we aan het begin van de brief. Dan heb je het over mensen die getrokken zijn uit de zonde, gered door het bloed van Christus. Dan is het ook duidelijk, deze nieuwe mens mag nu in deze kille wereld iets uitstralen van de genade en de liefde van God. Maar dan is het belangrijk dat de christelijke gemeente zich wil laten leiden door God en door zijn heerlijk woord. Dus wij laten ons niet leiden door de gedachten van de wereld als het goed is, maar door de gedachten van God. En God heeft man en vrouw geschapen naar zijn eigen aard. En man en vrouw vullen ook een eigen rol, zoals God deze gaf. We lezen Efeze 5, vers 22 en 23. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. We zoomen nu dan met name in op vers 23, de man als hoofd. Adam is het hoofd van de vrouw en zij is aan hem onderdanig. En voordat jij als man nu gelijk het luisteren beëindigt om je vrouw eens even goed de les te gaan lezen en haar duidelijk gaat maken dat jij de baas bent, zou ik toch willen voorstellen dat je dit verhaal eerst afluistert. Gods woord zegt, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Maar dat betekent nog niet gelijkaardig. Ze hebben een verschillende rol te vervullen. Ga naar het begin van de Bijbel. Genesis 1 legt de nadruk op de eenheid van de mens. Man en vrouw zijn samen mens. Maar in Genesis 2 gaat het om de verschillende taken die hen zijn toevertrouwd. Adams eerste taak is de aarde te bewerken en uit te bouwen. Hij moet Gods geboden onderhouden en de dieren een naam geven. Hij is de Heer van de schepping door beelddrager te zijn van God. Vervolgens ontvangt Adam zijn vrouw uit de hand van God als een hulp tegenover hem, in een relatie waarin Adam thuis kan zijn. Het is de eigenschap en de taak van Eva als zijn vrouw om Adam relationeel aan te vullen. Maar Adam is de eerst verantwoordelijke in de grote opdracht van God in deze wereld. Dit betekent dus niet dat Eva minder waardig is, maar ze heeft een andere rol. Is dat niet de betekenis van de man als hoofd, de verantwoordelijkheid die Adam draagt? Vergelijk het met een groot bedrijf, bijvoorbeeld een autobedrijf. Je hebt mensen die staan de hele dag te sleutelen aan de auto's. Je hebt iemand die zit achter de balie. Je hebt een verkoper in het bedrijf. Maar ze werken allemaal aan de verkoop en het onderhoud van auto's. Het doel is wel gelijk. Zo hebben Adam en Eva een verschillende rol in het onderhouden en bewerken van deze aarde tot eer van hun schepper. Nu we weten wellicht hoe dat is gegaan, door ongehoorzaam aan God te worden, is daar een enorme breuk gekomen in dat samenspel tussen man en vrouw. Maar daar is goed nieuws. God heeft zijn Zoon gezonden tot verzoening om de relatie tussen God en mens te herstellen. En die zaligmaker gaat niet alleen de relatie met God herstellen, maar ook de relatie onder elkaar, als mens, ook de relatie Adam-Eva. En let dan op de wijze waarop Paulus dat hier omschrijft. Geworteld in het verlossingswerk van Christus, gaat hij de verhouding tussen man en vrouw omschrijven met beelden die betrekking hebben op Christus en de gemeente die hij heeft gered. Paulus zegt, let eens op Jezus Christus. Hij is de behouder van het lichaam, de gemeente. Christus heeft zichzelf uit liefde gegeven voor zijn gemeente, zichzelf vernietigd tot de dood van het kruis. Zo, op deze wijze is Christus hoofd van de gemeente door zichzelf op te offeren voor de redding, het behoud van zijn gemeente. Dat is het eerste. En daarin zien we tegelijk nog een tweede betekenis in dat woord hoofd, namelijk een levenseenheid. Het is door Christus dat een mens weer leeft, zoals een rank aan de wijnstok. Door Christus wordt een mens weer levend voor God. Christus is de behouder van het lichaam, lezen wij hier. Dat kun je opvatten in de betekenis van onderhouder, verzorger. Dus Christus als behouder is degene die zijn leven gaf uit liefde en vervolgens de gemeente nu ook gaat verzorgen, koesteren, leiden, vermanen, opdat zij zal komen tot heerlijkheid. Dus dat is de vergelijking. En dat is dus de betekenis ook van hoofd zijn. De man is als hoofd geroepen om zijn vrouw lief te hebben. Mannen, willen wij ons leven aanwenden om zo voor onze vrouw te zorgen? Dat is toch wat anders dan de baas spelen? Zo is het helaas wel vaak ingevuld en in de wereld om ons heen leeft ook vaak die gedachte van de christelijke onderdanigheid en het beeld als hoofd. Dat de man daarmee een vrijbrief krijgt om zijn vrouw te onderdrukken. Dat de man zichzelf op de borst slaat als een soort Tarzan en constant zijn vrouw probeert onder de duim te houden. Maar als wij als christenen zo met onze vrouw omgaan, dan geven wij dus zelf de wereld een totaal verkeerd beeld van datgene wat God zo bijzonder mooi heeft bedoeld. En dan laten we ook een verkeerd beeld zien hoe Christus met zijn gemeente omgaat. Zijn we er alert op? Er staat niet dat de man zijn vrouw zal overheersen in liefdeloosheid en kracht. Er staat niet zoiets als onderdruk je vrouw en hou haar kort. Het gaat erom dat de man zijn vrouw zal liefhebben. En die liefde is dus niet in de eerste plaats een soort emotie of gevoel, maar liefde geeft zichzelf. Het is een daad. Zo lief heeft God immers de wereld gehad, dat hij gaf zijn zoon. En er staat niet bij dat God een goed gevoel had toen hij zijn zoon gaf. Hij gaf uit liefde. Hij stelde een daad van liefde. En zo is de man geroepen zijn vrouw lief te hebben en dus als hoofd op te treden. En kijk ook dan weer naar de Heer Jezus. We zagen zojuist, hoofd zijn heeft te maken met verzorgen, met lijden. Wil je dat breder uitwerken? Maak het concreet. Wat deed Heer Jezus ten aanzien van de gemeente? Je kunt dat goed zien tijdens zijn optreden op aarde toen hij met zijn discipelen rondtrok. Hij verkondigde overal het woord. Christus voedt zijn gemeente met de melk en het vlees van zijn woord. Zo ben je als man geroepen om je vrouw en je gezin te leiden in dat woord. Om ze te voeden. Om concreet vanuit de Bijbel stuur te geven aan het leven van elke dag. Om daarin voor te gaan. Dus niet alleen in het lezen van de Bijbel, maar ook om het praktisch te maken. Voor je vrouw. Zo deed Jezus het voor zijn gemeente. Wat de Heiland ook deed, was bidden voor de gemeente. Voor zijn kerk, voor zijn koninkrijk. Nu, ben jij als man een bidder voor je vrouw en gezin? Bid je voor haar en samen met haar, opdat de Heilige Geest je hart en je huis zal vullen met zijn aanwezigheid? In de wereld is van alles aan de hand. Daar wordt het onderscheid tussen man en vrouw steeds verder uitgewist. Dat zal betekenen dat de samenleving steeds verder vervalt in een diepe crisis. En de nood neemt toe. Dat betekent dat mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen worden en uiteindelijk steeds ongelukkiger worden. Dan wordt het des te belangrijker dat wij als christenen laten zien hoe God een huwelijk heeft bedoeld, waarin de man hoofd is en de vrouw onderdanigheid betoont, opdat wij daarmee iets weerspiegelen van Christus, hoe hij omgaat met de gemeente. Opdat zo onze huwelijken een licht zullen zijn in een donkere wereld, en zelfs middel zouden mogen zijn om anderen voor Christus en zijn koninkrijk te winnen. De man als hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente is. Want zo kan een vrouw ook werkelijk tot bloei komen voor God en ook voor haar man. Gaat het uiteindelijk niet daarom? Dat de vrouw zal stralen als een bruid voor haar man en bovenal voor God. Misschien dat je denkt dat is allemaal wel mooi, maar mijn vrouw is niet altijd zo gemakkelijk. Ze moet eerst maar eens een beetje onderdanigheid leren. En ze heeft niet zo'n gemakkelijk karakter en ze is heus niet zo volgzaam. De praktijk is behoorlijk weerbarstig. Dat kunnen we toegeven. Maar is dit niet wat de Bijbel ons voorhoudt en wil de Heere niet zelf daarin voorgaan en kracht geven? Kijk, toen de Heer Jezus die bruid aannam uit liefde, toen hij stierf voor de gemeente, zijn bruid, toen was die bruid van hem heus niet zo mooi, heeft zijn leven niet gegeven voor een mooie bruid, voor een volmaakte gemeente. Dat zie je ook al in het Oude Testament. Ik moest denken naar wat er staat in Ezechiël 16, de versen 5 en 6. Ik lees ze even voor. Daar staat: geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed: leef. Daarmee wordt aangegeven dat Israël niets had in zichzelf om in te roemen. Israël was niet om aan te zien toen God het volk opraapte. Wat was er voor een moois aan het volk dat God bijeengeraapt heeft en geplant heeft in Kanaan? En dan naar het Nieuwe Testament. Heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven voor mooie mensen, voor goede mensen, voor een bruid die stralend voor God in de wereld stond? Wie ben ik? Wat was er nodig om mij te redden? Christus heeft geen mooie bruid uitgezocht, hij heeft haar mooi gemaakt. Christus heeft zichzelf voor de gemeente, zijn bruid, overgegeven uit liefde om haar in heerlijkheid voor zich te plaatsen. Dat betekent om mensen zoals u en ik, om die te veranderen naar het beeld van zichzelf. Om ons los te kopen uit de banden van de zonden, opdat we weer zouden gaan leven tot Gods eer. Wanneer wij als mannen onze vrouwen voorleven vanuit de Bijbel, wanneer wij hen in trouw liefhebben en hen dragen, dan kunnen onze vrouwen opbloeien. Denk aan een bloem die eerst nog in de knop zit. Ze gaat bloeien, ze krijgt kleuren. En als je trouw, denk je, wat is ze mooi. Maar weet je dat ze nog veel meer kleuren heeft? Weet dat ze nog veel meer kan bloeien en stralen. Maar dan moet jij hoofd zijn. Dan moet jij haar daarbij helpen. Je moet ervoor zorgen dat je vrouw en jullie huwelijk steeds meer openbloeit. Dat zij vrouw wordt tot eer van God en tot vreugde van jouzelf. Kent u dat verhaal van die 8 koeienvrouw? Het is een verhaal uit Afrika en het speelde zich af in een klein dorpje. Er was een vader die had een dochter. Ze was niet knap, verder van dat. En in die stam was het gebruikelijk dat een jongen een bruidsschat geeft voor zijn vrouw. Maar de hoogte van de bruidsschat is afhankelijk van de schoonheid van de vrouw. Zo ging dat in dat dorp. De hoogste prijs die binnen die stam betaald kon worden, was 8 koeien. Als jij een meisje was in dat dorpje, in die stam, en iemand zou voor jou 8 koeien betalen, nou dan was je heel knap. Maar die man waar ik het over heb, die man had een dochter, maar die dochter was niet knap. Die vader dacht, als ik ooit eens een geit of een paar kippen voor haar krijg, dan ben ik al dik tevreden. Op een dag staat er een jongen aan de deur en die doet het verzoek om met zijn dochter te trouwen. Nou, daar is die vader blij mee, want misschien was hij wel bang dat er nooit iemand zou komen om zijn dochter. Knap was ze immers niet, maar hier was dan een aanstaande bruidegom. Dat is goed, zegt de vader, je mag haar zeker hebben, maar wat zou je dan willen geven? En die jongen zegt, ik wil je 8 koeien geven. Nou, die vader die rolt van verbazing achterover. 8 koeien voor zijn dochter? En iedereen in het dorp praat erover, dat hebben we nog nooit gehoord. Voor zo'n meisje 8 koeien geven. Waarom wil je 8 koeien geven voor mijn dochter? Nou, zegt die jongen, ik heb altijd al een 8 koeienvrouw willen hebben. En daarmee is het verhaal nog niet uit, want weet u hoe het verhaal eindigt? Wat nu zo mooi is aan dit verhaal, uiteindelijk werd dat meisje een 8 koeienvrouw. Zo gaat het verhaal. Uiteindelijk werd die vrouw de mooiste van het dorp. want die jongen werd haar hoofd. En hij had haar zo lief, dat zij opbloeide, openbloeide, tot een vrouw die door haar man geliefd werd. Ze had een man die haar lief had en trouw bleef, en zelfs zijn leven voor haar wilde geven. Is dat niet wat de Bijbel bedoelt, mannen, dat onze vrouwen zo openbloeien, dat zij in vreugde en liefde de Heere dienen en bloeien tot Gods eer? De bruidegom is er niet op uit om zijn bruid te onderdrukken, maar om op haar bruiloftsfeest haar heerlijkheid te laten zien, dat zij tot haar recht kan komen. Zijn wij als man op die wijze hoofd van onze vrouw, zodat ons als mannen niet veel meer bezig moeten houden? U zegt, ik werk verschrikkelijk hard, ik sloof me elke dag uit, tot en met de zaterdag erbij. En we kunnen straks gelukkig ook nog die nieuwe badkamer aanschaffen. En kijk eens wat een paleisje ik voor haar heb gebouwd. Ik denk dat Paulus zou zeggen, stop er maar mee. Is dat wat je vrouw nodig heeft? Lees de Bijbel eens. Word je als man hier niet het meest gelukkig van, wanneer je je vrouw ziet groeien in Christus en bloeien voor God? Wanneer je merkt dat je vrouw steeds dichter bij de Heere leeft, dat ze door de jaren heen steeds meer geworteld raakt in de liefde van de Heer Jezus Christus, dat zij steeds voller wordt van haar Heere en Heiland, als je dat ziet, dan wordt je vrouw niet alleen steeds mooier voor de Heere, maar ook voor jou als man, toch? Wat jouw vrouw nodig heeft, is een man als hoofd.